Hello, hello.
Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres, me abro el pecho y te entrego el corazón.
Okay. Volumetest. Ja, als de mensen maar achter in de zaal ook goed kunnen verstaan. En de gezellige muziek. Ja, de muziek. Niet dat ik een soort dansavond presenteer. Dat is wel logisch. Ja, dan word je dan ook een expert in gaandeweg. Ja, dat is eigenlijk wel fijner, hè? Ja. Ja. Ja? Goedenavond, dames en heren. Ik sta hier met mijn kop thee. We gaan er een mooie avond van maken. En ik ben onder de indruk van de historische elementen die hier overal te zien zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als het gevuld is met mensen. Nou, inderdaad. Het is dan altijd indrukwekkend, hè? In stilte in zo'n heel groot gebouw met een heel groot gewelf. Het is wel indrukwekkend. Okay. En als ik zo praat, is het dan goed te verstaan? Dat is een stuk beter. Okay. Nee, ik neig er eerder naar om te hard te praten dan te zacht. Zegt mijn vrouw altijd. Dus ik neem aan dat dat hier dan ook geldt. Ja. Hoe zou ik mijn speech dan starten? Dames en heren, wat een voorrecht om hier te zijn. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En we gaan het vanavond hebben over de rechtsstaat. We gaan het vooral hebben over eerlijkheid, dames en heren. Over hoe we onszelf eigenlijk continu voor de gek aan het houden. Ja? Oké. Ja. Goed. Ik verklap verder niks. Oké. Ja, nou, we hadden het net al even over, dus ik dacht...
Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Thank you.
Goedemiddag. De voorpraat is al begonnen. Er is straks absoluut nog ruimte om na afloop ook nog verder te praten met elkaar. En zeker natuurlijk rondom het thema. Welkom allereerst in de prachtige Koepelkerk. En welkom bij Preek van de Leek. Mijn naam is Nicolien Luithieler. Ik ben hier de dominee van deze prachtige kerk. En de Preek van de Leek wordt georganiseerd door Willemstad in Touch, ook wel WIT genoemd. En de Preek van de Leek noemen wij ook wel hier in Willemstad de maand van de filosofie. En wat wil nou vandaag? We hebben een filosoof in ons midden. Dat is super fijn. Vandaag, of de hele serie, is het thema recht. Recht. Eerder spraken twee stadsgenoten. Arnold Birkhoff die sprak over de rechtsstaat en die gaf ons een inleiding op de rechtsstaat. Hoe zit dat ook alweer? En vervolgens nam Joost Bozua het stokje over en sprak over de bedreigingen van de rechtsstaat. Nou, we gingen vorige week niet al te hoopvol de deur uit, maar we hopen vandaag misschien wat hoopvoller te worden en de deur uit te gaan. De derde preek. Welkom aan jou, Jurjen Hamer. Fijn dat je in ons midden bent. Helemaal vanuit Utrecht naar Willemstad afgereisd. Welkom hier aanwezig. Jurjen is filosoof, jurist en schrijver. En hij schreef het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Hij won daarmee ook een prijs in 2022, de Socrates Wisselbeker, voor het meest prikkelende filosofieboek. Jurjen, het is voor jou niet de eerste keer volgens mij dat jij in een kerk ook spreekt. Ik heb een beetje natuurlijk research gedaan. En ik zag dat jij zelfs een hele bergrede hebt uitgesproken in Amersfoort. Zeker. In de bergkerk daar. En het thema was vrijheid en gerechtigheid. Nou, dat heeft wel enige raakvlakken met vandaag en ook zeker met jouw boek. De vrije wil, dat is een thema waar Jurjen, waar je veel over hebt geschreven en veel mee bezig bent. En je bent niet de eerste en ook niet de enige die de vrije wil bespreekt en ook bespreekbaar maakt. En je redeneert zelfs dat de vrije wil wordt misbruikt. En je stelt het zelfs ter discussie. Bestaat de vrije wil wel? Een prikkelende vraag. Ik las in een interview met je de volgende uitspraak en ik citeer. Als je enige ruimte biedt voor een vrije wil, zullen veel mensen geneigd zijn al hun goede daden daaraan op te hangen. Om zichzelf royaal te belonen. En anderen stevig te straffen. En om juist niet geïnteresseerd te zijn in de redenen van een ander. Einde citaat. Nou, dit komt natuurlijk ergens vandaan. En dat zie je waarschijnlijk ook in onze samenleving zich voltrekken. Nou ja, en een kleine vraag die ik er daar dan wel even bij heb. Ja, blijft de vraag dan ook overeind. Heb je dan nooit een keuze? En ontslaat dat je van verantwoordelijkheid? Of bedoel jij hier heel iets anders? Nou, vandaag opnieuw een reden, geen bergreden dit keer, maar wel een preek. En ik ben benieuwd, en wij zijn allemaal heel benieuwd naar jouw preek vandaag en welke hoop je voor ons hebt. Na afloop van de preek is er dus ruimte voor een borrel, om nog eens even na te praten met elkaar. Het is dus niet de bedoeling om dat al tijdens de preek te doen en ook nog geen vragen te stellen aan het publiek. Maar dat mag je zeker straks persoonlijk doen bij de borrel. Jurjen, aan jou het woord.
Dankjewel voor de mooie introductie. Ja, dames en heren. Wat fijn om hier te zijn, in dit prachtige gebouw. Ik kom dus hoop brengen. Hoop brengen. Ik ga mijn best doen. Laat ik mijn preek beginnen door een bepaalde hoop uit te spreken. Er zijn filosofen en die filosofen die zeggen Als mensen het vreselijk oneens zijn met elkaar, dan is het enige wat er voor nodig is om die mensen weer bij elkaar te brengen, dat ze het eens zijn over de feiten. Ze zijn het eens over wat er nou precies is voorgevallen. En alle verschillende perspectieven die daarbij horen. Dus als er een familieruzie is, en twee broers hebben ruzie met elkaar, en ze zijn het echt eens over wat er nou precies is gebeurd, over wat nou de redenen waren van de een, wat nou de redenen waren van de ander, dan moet het eigenlijk wel goed komen. En heel vaak in de samenleving, in onze relaties, als het niet lukt, als we uitlopen op conflicten, dan is dat volgens deze filosofen omdat we het uiteindelijk gewoon oneens blijven over wat er nou precies aan de hand is. En mijn hoop vanavond is dat als we eerlijk genoeg durven te zijn over onszelf, over de wereld waarin we leven, dat we er dan misschien wel uit kunnen komen met elkaar. Dat we dan misschien wel verder kunnen komen met elkaar, problemen op kunnen lossen. Het ding is alleen, eerlijk zijn, dat vinden mensen best wel lastig. Mensen gaan vaak strategisch om met de feiten. Strategisch om met verhalen die we vertellen over wat er nou is gebeurd. Kijk bijvoorbeeld naar de rellen in Amsterdam. Het feitenrelaas van de politie was nog niet gepubliceerd. En politici hadden hun relaas al klaar over wat daar was gebeurd. Hun narratief. Over wat er was gebeurd. Wie de grote daders waren. Wie de grote slachtoffers waren. En je kan één ding zeggen over een groot deel van die perspectieven. En dat is, het waren hele eenzijdige perspectieven. Ze benadrukten een aantal dingen die gebeurd waren. Een aantal dingen werden compleet verzwegen. Om tot een conclusie te komen. Om een bepaalde politieke boodschap te verkondigen. En wat die politici doen, dat doen wij allemaal een beetje. In meer of mindere mate. Dat wij de feiten pakken en meestal niet gelijk liegen, maar bepaalde dingen heel erg centraal naar voren schuiven. En andere feiten die verdoezelen een beetje, vegen we een beetje onder het tapijt. Om de conclusies te kunnen trekken die fijn zijn voor ons. Die ons opleveren wat wij willen in relaties die we aangaan met andere mensen. Die uiteindelijk argumenten vormen voor opvattingen die we heel belangrijk vinden en waarvan we gewoon willen dat ze kloppen. En dan moeten de feiten zich daar maar een beetje naar bewegen, zodat die opvattingen van ons kloppen. En als dat nou ergens gebeurt, dames en heren, dan gebeurt dat met de vrije wil. Die vrije wil, dat is een cruciaal filosofisch idee voor hoe we straffen in het dagelijks leven en voor hoe we belonen, onszelf belonen in het dagelijks leven. En we vinden het heel moeilijk, dat is mijn stelling, daar mag je het ook mee oneens zijn, dat is mijn stelling, wij vinden het heel erg moeilijk om eerlijk te zijn over die vrije wil. Een hele tijd een beetje aan het manipuleren. En we gaan inzichten van de wetenschap eigenlijk voortdurend uit de weg. Om maar niet het echte verhaal te vertellen over die vrije wil. En waarom? Omdat dat ons goed uitkomt. Om op een bepaalde manier over die vrije wil te denken. Dus ik hoop niet dat hier mensen zitten die denken van, oh nou, gezellig de vrije wil. Gaan we lekker even hersengymnastieken met elkaar. En dan hoef ik er morgen, hoef ik er niet meer verder over na te denken. Ik heb een leuk uurtje gehad. Het was mooi, het was inspirerend. Het ging niet over mij. Nee, het gaat wel over jullie allemaal. Als ik mag tutoyeren. Ik hoop dat dat mag. Man, niet officiële, formele gebouw. Ja. Het gaat wel over jullie. Jullie doen het allemaal. Ik doe het zelf ook. En als je anders gaat nadenken over die vrije wil, als je anders gaat filosoferen over die vrije wil, en dat neem je serieus, dan heeft dat consequenties voor hoe je je leven leidt. Ja, dus er staat wat op het spel. Nu we het hier over hebben. Ja, dit is niet louter een soort van grappige hersengymnastiek. Oh leuk, ik heb mijn filosoof uitgenodigd. Nee. Het moet serieus zijn. Het moet menens zijn. Ja, dus daar gaan we voor. Oké. Wat is de vrije wil nou eigenlijk precies? Ja, als je die vraag stelt aan een filosoof, dan zal de filosoof gelijk tegen je zeggen, nou, daar heb je heel veel verschillende definities van. Maar er zijn een paar definities die zijn heel centraal. En is eigenlijk één specifiek begrip van de vrije wil heel erg invloedrijk in onze samenleving. En dat is de libertaire vrije wil. Ja, en dat is het volgende idee. Dat is het idee dat als een mens keuzes maakt, Ja, dan zijn er misschien allerlei omstandigheden die daarbij een rol spelen. Ja, je lichaam, hersenen, mensen die je hebben opgevoed, die je hebben beïnvloed gedurende je leven. En dat speelt allemaal een rol bij een beslissing die je neemt. Bijvoorbeeld de beslissing om iemand anders ten huwelijk te vragen of de beslissing om van carrière te wisselen. Beslissingen om je kinderen op een bepaalde manier op te voeden. Maar uiteindelijk zijn al die oorzaken, die bepalen niet wat je doet. Jij bepaalt wat je doet. Uiteindelijk is de mens zelf degene die de doorslag geeft. En die zegt, ik maak deze keuze. En daarom is het ook mijn keuze. Ja, dat is het idee van dat is het libertaire idee van de vrije wil. En dat idee, dames en heren, dat is al eindeloos vaak weerlegd. Eindeloos vaak. Al duizenden jaren door filosofen. Al decennia door neurologen. Al nog wat langer door evolutiebiologen. Want het hele idee van wetenschap is dat dingen altijd andere dingen veroorzaken. Er zijn altijd verbanden. Dat is wat de wetenschapper probeert te doen. Die probeert verbanden te beschrijven. Als water kookt, waarom kookt het dan? Nou, er is eerst iets anders gebeurd. En nu kookt dat water. En als ik dat begrijp, dan zit er een bepaalde wetmatigheid in. En dan snap ik waarom water kookt. Yes, wetenschappelijk succes. En als er een historicus is. En die historicus zegt van oké. Dus op dat moment in de tijd hebben de politieke leiders bepaalde keuzes gemaakt. Napoleon besloot aan te vallen. Ja, dan is het een waardeloze historicus als hij zegt van ja, Napoleon, ja, die koos daar gewoon voor. Ja, dat was zijn keuze. Ja, ik weet ook niet. Er waren allerlei omstandigheden waar ik iets over kan zeggen. Maar ja, uiteindelijk, Napoleon deed het zelf. Ja, dan ben je een waardeloze historicus. Moet ik weten van ja, maar wie was Napoleon nou? Schrijf een biografie over de beste man. Waarin je uit probeert te leggen dat Napoleon iemand was met een bepaald karakter. Een bepaalde invloed, een bepaalde opvoeding, et cetera. En dat verklaart waarom hij bepaalde keuzes maakte. Ook Napoleon had een voorgeschiedenis. En door die voorgeschiedenis te begrijpen, kunnen we de keuzes van Napoleon begrijpen. En dat is dus wat een historicus, een wetenschapper die naar Napoleon kijkt, aan het doen is. Dus alle wetenschappers zijn voortdurend bezig om verbanden vast te stellen. Ja, en dan toetsen ze elkaar van, oh, heb je die verbanden eigenlijk wel goed? Misschien zitten die oorzaken heel anders in elkaar. En dan heb je een mooi wetenschappelijk debat. En uiteindelijk hebben we de wereld weer een beetje beter begrepen. En dan kunnen we ervoor zorgen dat treinen gaan rijden. En dat vliegtuigen gaan vliegen. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan wordt alles helemaal fantastisch en geweldig. Ja, dus dat is wat wetenschappers doen. En dat idee van die libertaire vrije wil, dat gaat keihard tegen de wetenschap in. Dat zegt eigenlijk, de verklaring waarom iets is gebeurd, is niet, was nou eenmaal een jongen met een talenknobbel. En ook niet, was nou eenmaal iemand die op een bepaalde manier is opgevoed. En ook niet, ja, op jonge leeftijd kreeg hij al bepaalde vrienden en die hadden hele slechte gewoontes en toen rolde hij eigenlijk dat criminele circuit in. Dat is allemaal niet de verklaring. De verklaring is dat al deze individuen op een bepaald moment zelf kozen om iets te doen. Heel anti-wetenschappelijk is dat idee van de vrije wil. En daarom hebben ook heel veel filosofen gezegd, we hebben eigenlijk een ander idee van de vrije wil nodig. Een idee dat wel compatibel is met de wetenschap. En daarom noemden deze filosofen zich ook compatibilisten. En wat deze filosofen zeggen is van ja, we hebben allemaal vermogens. In meer en mindere mate. We hebben allemaal stel hersens. Niet voor gekozen. We zijn niet toen we baby waren naar de hersensupermarkt geweest en gezegd van nou, ik wil graag hersenen met goede executieve vaardigheden en een talenknobbel en fantastische sociale instincten. Dat is niet gebeurd. We hebben gewoon een stel hersens. Niet voor gekozen. Ja, maar die hersens, daar kunnen we wel van alles en nog wat mee. In meer en mindere mate. Ja, en een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen met onze hersenen is reflecteren. Er is een probleem, dat gebeurt. Je stoot je voet, je denkt, oh, balen, auw, vervelend. Dan ga je erover nadenken. Oh, wat is er eigenlijk gebeurd? Oh, ik stootte hem daar aan. Oh, dan moet ik de volgende keer even anders gaan lopen. We hebben een probleem opgelost. Fantastisch nuttige eigenschap van onze hersenen. We kunnen reflecteren. Dat doen we de hele tijd. Ja, ook als er zwaardere dingen zijn gebeurd. He, je zit in je eentje, zit je in een appartement ergens. Eenzaam en alleen. En je denkt, wat is er misgegaan in mijn leven? Ja, ga je ook reflecteren. Hoe komt het nou eigenlijk dat ik hier nu in mijn eentje zit? Ligt het aan mij? Ligt het aan anderen? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja. En doordat we reflecteren hebben we soms het gevoel alsof we helemaal de regie hebben. Maar het ding is, en dat is het lastigste ding om te begrijpen als het gaat over de vrije wil. Ook dat reflecteren, dat doe je niet in een isolement. Dat doe je in een context. En die context bepaalt weer in hoeverre jij in staat bent om met die mooie hersenen een probleem op te lossen. Ja? En de context van een 14-jarige die moeite heeft met zijn huiswerk is weer heel erg anders dan die van een 70-jarige die wel eens wat vergeet. Ja? En die mensen hebben dus een bepaald vermogen om een probleem op te lossen of niet. En dat lukt dan wel of niet. Ja, en ik zeg altijd, achteraf gezien, als je iets hebt kunnen oplossen met je hersenen, dan was dat mazzel. Ja? Het zat in je om het probleem op te lossen. Het had ook zomaar zo kunnen zijn dat het niet in je zat. Dat jouw vermogen tot reflectie zijn grens had bereikt en dat je niet op bepaalde antwoorden kwam, dat je het niet wist op te lossen, helaas. En dan heb je pech. En dus we hebben een vermogen om na te denken en te reflecteren. We zijn geen zombies die helemaal niks aan het doen zijn of zo. Maar ons vermogen tot reflectie is ook weer ingebed, ja, in de natuurwetenschappelijke wereld waarin we leven. Waar we een bepaald lichaam hebben. Een bepaalde opvoeding hebben gehad. Bepaalde ervaringen meemaken en andere ervaringen niet. Ja, en daardoor kunnen we op een bepaalde manier reflecteren. Ja. En dat is best een inzicht. Ja, om dat te beseffen. En dat je denkt van oké, ook als ik denk dat ik de regie heb, dan is het me uiteindelijk toch gegeven dat ik dit probleem kan overwinnen. Ja, dus ik sprak een keer met een vrouw. En die vrouw die had anorexia, leed aan anorexia. En die wist dat te overwinnen. En die zei, ik vond het heel erg verwarrend dat toen het eenmaal beter met me ging, ik enorm op het schild werd gehesen door alle mensen om me heen. Ze zeiden allemaal, oh, je bent zo sterk. Je bent zo krachtig. Ik vind het zo ongelooflijk knap van jou dat jij dit hebt overwonnen. Zulke goede keuzes gemaakt. Echt dapper. Fantastisch. En zij raakte er een beetje van in de war. Want ze dacht van, ja, maar ik ken een aantal mensen en die hebben het niet overleefd. En daar zat ik bij in de therapiegroep. Maar waren zij niet dapper? Waren zij slappelingen of zo? Hebben zij de verkeerde keuzes gemaakt? Zij zei, de emotie die ik heb op dit moment is niet trots dat ik zo geweldig ben. Nee, het is opluchting. Dat ik dit heb mogen overleven. Dat het mij gegeven was, dat ik de vermogens had en in de omstandigheden terecht kwam waar ik kon genezen. En dat vond zij een eerlijkere manier van hierover nadenken. Nou, en dat is precies het verschil tussen zeggen, ik heb een vrije wil, ik heb de regie, ik ben de baas, ik bepaal het. En zeggen, ik heb bepaalde vermogens. Ik weet niet of ik het met die vermogens ga redden of niet vandaag. Ja, bij een heel aantal problemen kun je denken, ja, waarschijnlijk wel. Ik moet vandaag boodschappen halen, het zal wel lukken. Maar als er complexere problemen in je leven zijn, dan is het maar de vraag. En als het dan wel lukt, dan ben je een mazzelaar. En als het niet lukt, dan heb je pech. De vraag is alleen, waarom is die vrije wil, in die libertaire zin, waarom is die nog steeds zo invloedrijk in onze samenleving? Ja, heel veel filosofen hebben het vaarwel gezegd. Neurologen zeggen, oh, het is onzin, onwetenschappelijk. Maar in de samenleving is dit idee van die vrije wil, dat je zegt, het waren niet allemaal oorzaken, maar ik was het, is enorm invloedrijk. En dat bedoelde ik aan het begin van mijn verhaal. Hè? Als het gaat over de verhalen die we vertellen over onze keuzes, ja, dan zijn we heel vaak niet helemaal eerlijk. Ja, dan zijn we bepaalde oorzaken, bepaalde voorgeschiedenis, zijn we een beetje aan het wegmoffelen. En in plaats daarvan schuiven we onszelf naar voren. En ons geweldige vermogen om te kiezen. En dan zit je bij je functioneringsgesprek. En dan zeg je, ja, ik wil graag opslag. Ja, want ik zal het jou vertellen. Er waren cruciale momenten het afgelopen jaar. En toen heb ik mijn nek uitgestoken. De juiste keuzes gemaakt. Risico genomen. Iemand anders had het niet gedaan. Ik koos ervoor om het te doen. Ja, er zijn vaak mannen die op deze manier een functioneringsgesprek voeren. Ja, daarom krijgen ze ook wat vaker opslag, weten we inmiddels. Ja, ik had de regie. Ik nam de regie. En daarom zijn er goede resultaten geboekt. Geweldig! Ja, en vergelijk dat nou eens met een gesprek waarbij je zegt van, ja, het is inderdaad, het is fantastisch gegaan het afgelopen jaar. Let's face it, ik ben een mazzelaar. het is ongelooflijk. Ik heb eigenlijk mijn hele carrière, ik heb heel weinig problemen om samen te werken met anderen. Mensen vinden me gewoon hartstikke aardig. En ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb een talenknobbel van hier tot Tokio. Dus ja, daarom kan ik 3 talen spreken en al die buitenlandse connecties. Ja, dat gaat mij gewoon heel makkelijk af. Weet je, en ik kan ook niet stilzitten. Als ik thuis ben, dan ben ik aan het werk. En ik ben altijd aan het werk. En dat vind ik heerlijk. En ik raak ook niet overwerkt of een burn-out of zo. Nee, want ik heb er enorm veel plezier in. Mijn leven is een opeenstapeling van gelukkige dingen. En daarom heb ik een geweldig jaar gehad. Dus ja, misschien moet ik maar wat meer voor anderen gaan doen. Want ik heb toch zoveel geluk. Ja. En dan, ik chargeer natuurlijk een beetje. Maar dan voel je het verschil tussen zeggen, ik was het. Ik was de grote man. Of zeggen van, ja jongens, ik heb uiteindelijk, het is mij ook maar gegeven dat het is gelukt. En daar word je ook op een bepaalde manier een beetje nederig van. Ja? Maar het verhaal dat we vertellen bepaalt wat voor beloning we krijgen. En het werkt ook de andere kant op. Het werkt ook als het gaat over straffen. Dan werkt het ook. En wat voor verhaal vertel je nou als je iemand anders stevig wil straffen? Wat zeg je dan? Ja, zeg je dan, ja, probleem in de opvoeding waarschijnlijk. En ja, dit is gewoon iemand die, ja, op een gegeven moment heeft inderdaad iemand anders een klap verkocht. Maar ja, ik heb een onderzoek gelezen waarin staat dat, ja, als mensen biertjes gaan drinken, dat bepaalde mensen daar dan heel goed mee omgaan. En bij andere mensen krijgen ze dan veel sneller kortsluiting in de hersenen. En het lijkt me zeer aannemelijk dat deze persoon zo iemand is die dan kortsluiting krijgt in de hersenen. Ja. En dat hij dan iets te veel drinkt. Ja, dat heeft ook met bepaalde trauma's waarschijnlijk te maken uit het verleden. En ja, daarom heeft hij mijn klap hier verkocht. En nou ja, oké. Heel vervelend. Maar ja, ergens begrijp ik ook wel waar het vandaan komt. Dat is verhaal nummer 1. Verhaal nummer 2 is dat je zegt, wat een eikel. Die heeft mijn klap verkocht. Hij zat de hele tijd zat hij me al te treiteren en te irriteren. Ongelooflijk onprettig persoon. En op een gegeven moment, ik heb hem totaal geen reden gegeven. Op een gegeven moment nam hij ergens aanstoot aan. En de hele tijd aanstoot aan dingen. En toen koos hij ervoor om mij een klap te geven. En dat had hij ook niet kunnen doen. Ja. En deze persoon, die moeten we verantwoordelijk houden. Voor de keuze die hij heeft gemaakt. En al die verhaaltjes over zijn achtergrond en zijn trauma en zijn dit en dat. En oh, we kennen hem wel een beetje. Ik ben er niet in geïnteresseerd. Ik wil het helemaal niet weten. Dat zijn excuusjes, dames en heren. Excuusjes. Uiteindelijk was het gewoon een keuze van deze ongelooflijke friemel om mij een klap te verkopen. En nou moet hij voor die keuze boeten ook. Een simpel verhaal, hè? Simpel verhaal. Aantrekkelijk verhaal. Als je ergens het slachtoffer van bent. Die ander, het is altijd een keuze. Hij zou zoiets anders kunnen doen. Maar hij doet het niet. Ah! Zo denken we ook wel eens na over familiebanden. Hè? Dan heb je een hekel aan een familielid. Dan zeg je van ja, waarom iedereen weer zo irritant doen? Op het verjaardagsetentje. Waarom? Hij kan gewoon iets anders doen. Waarom doet hij dat? Die moet daar echt eens de prijs voor betalen. Ja? Dus als je deze 2 verhalen hebt. En de ene met vrijwil en de ander zonder vrijwil. Ja, dan is het natuurlijk duidelijk welk verhaal leidt er nou tot meer kunnen straffen. Ja. En dit vertaalt zich ook naar de politiek. Stel je even een wetenschapper voor en die komt met een hele stapel onderzoeken, komt hij aanlopen bij de minister van Justitie en die zegt, ja, weet je, die kortlopende detentie, dat is eigenlijk een ramp. Want je stuurt mensen kortlopend de gevangenis in, we weten dat de recidive gaat er alleen maar van omhoog. Gevangenis is toch een soort van hogeschool voor de misdaad. Ik denk dat het maakt de samenleving onveiliger. Het is veel beter om mensen gewoon thuis elektronische detentie te geven. Dan hou je ze in hun eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt, kans is veel groter dat ze op het rechte pad gaan lopen. En ja, daar worden we allemaal beter van, toch? Dus is het misschien mogelijk om even te stoppen met al die kortlopende. Het is ook nog eens heel duur, al die kortlopende gevangenisstraffen. En dan schakelen we over naar gewoon thuis zitten met een elektronische enkelband. En dan zegt de gemiddelde minister van Justitie, vooral als hij van rechtse of radicaal rechtse huis is, die zegt van, wat is dit nou voor slappe hap? Dit kan ik niet verkopen aan mijn kiezers. Ik wil graag dat mensen die verkeerde dingen doen, daarvoor boeten. Ja, dat is mijn verhaal. Mijn verhaal is, schurken kiezen ervoor om schurken te zijn. En daarom ga ik ze keihard aanpakken. Lik op stuk, no mercy. Ik heb geen interesse in, weet je, sociologische theorietjes. Ja, op een gegeven moment heeft onze vorige premier, zei het op een gegeven moment ook, over rellende jongens tijdens corona. Toen zei hij, ja, ik heb geen interesse in de sociologische verklaringen. Ik heb geen interesse in, dames en heren. Het is gewoon tuig. Het moet aangepakt worden. Simpel. Zij kunnen er ook voor kiezen om geen tuig te zijn. Dat is mijn verklaring van deze situatie. Het waren keuzes. Keuzes kun je ook altijd anders maken. Deze mensen moeten de prijs betalen. Ja. En aan de andere kant, hè, dat is hetzelfde, dezelfde ideologie. Moeten we de belasting verhogen op rijke mensen? Nee, natuurlijk niet. Wat een onzin. Die mensen hebben er zelf voor gekozen om zo rijk te zijn. Ja, dat zijn captains of industry. Die steken hun nek uit. Die doen de juiste dingen. Bam, bam, bam. En dan komen wij een beetje met een handje ophouden en de jaloeziebelasting. Dat kunt u niet maken. Als jij de juiste keuzes maakt, dan verdien je het ervoor om royaal te beloond worden. Ja, en als je de verkeerde keuzes maakt, nou ja, dan gaat het heel slecht met je. En dan is het logisch om een samenleving te willen waarin de rijken heel erg rijk zijn en waarin de criminelen erg hard gestraft worden. En dat is de samenleving waar wij in leven. Ja, dat is een samenleving die gigantisch drijft op dat idee van die vrije wil. Het is een samenleving waarbij wij op allerlei cruciale momenten geen interesse hebben in de feiten. Geen interesse hebben in de verklaringen en de voorgeschiedenis, bla bla bla. Waarin wetenschappers niet meer gehoord worden. En want waarom zou je naar een wetenschapper luisteren? Je ziet al van mijlenver zie je hem aankomen en je denkt, oh ja, er komt weer zo'n wetenschapper. Die gaat er weer voor zorgen dat ik minder hard mag straffen en dat ik milder moet belonen. Nou, daar heb ik geen zin in, want mijn agenda is een andere. Ik ren keihard weg voor die wetenschapper. Ja? Dus als het over de vrije wil gaat, dan gaat het over macht. Ja? De macht van hele rijke mensen. Machtsuitoefening over anderen. Het gaat ook over geluk. Ja, hoe denken wij gelukkig te kunnen worden? Ja, als je naar een conferentie gaat en je luistert naar een motivational speaker, ja, ik kan het je ook gewoon nu zeggen, dan hoef je nooit meer te gaan. Die gaat gewoon zeggen, jij hebt één magisch element in jezelf. Weet je wat dat is? Dat jij er morgen voor kan kiezen om alles anders te doen. Hoep! Ga jij het morgen anders doen? Ga jij het morgen anders doen? Oh, ja, oh! Worden we allemaal helemaal enthousiast daar, helemaal geweldig, helemaal fantastisch. Mind power! Yes! How to train your mind! Bla, 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 mind, mind, mind. Het is allemaal, je hebt een vrije wil en morgen kun je ervoor kiezen alles anders te doen. Dat is de boodschap van al die conferenties, al die motivational speakers. En dat vinden we lekker om te horen. Want het geeft ons een gevoel van grip. Als morgen de ellende gebeurt, dan zet ik mijn joker in, mijn vrije wil. En dan kan ik ervoor kiezen om het allemaal beter te doen. Hoezo kan ik niet afvallen in een samenleving die helemaal is gebouwd om mij zo verslaafd mogelijk te maken? Natuurlijk kan ik dat. Ik kan er toch zelf voor kiezen om het te laten staan. Ik kan toch zelf door die supermarkt heen wandelen en gewoon die schappen allemaal negeren. En alleen maar de bleekselderij pakken. Dat kan ik toch. Ik heb toch een vrije wil. Ja, en dat geeft grip. Waarom zou ik deze carrière niet kunnen nastreven? Ik kan die opleiding gaan doen. Ik kan keihard werken. Als ik nou gewoon maar elke dag ervoor kies om keihard te werken. Wat kan je niet bereiken? Dat is toch geweldig? Dus dat vrije wil evangelie, dat is niet alleen maar iets dat speelt met straffen en belonen. Dat zit ook in ons hele denken over hoe we gelukkig kunnen leven. Want wat is het alternatief, dames en heren? Het alternatief is dat misschien dit het hoogtepunt is voor jullie allemaal. Dit was het hoogtepunt, deze bijeenkomst hier, dit moment in je leven. Vanaf morgen wordt het alleen maar slechter. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Misschien word je ziek. Misschien word je ontslagen. Misschien krijg je ruzie met je beste vriend. Misschien word je de hele tijd met de nek aangekeken in het dorp en je snapt eigenlijk niet waarom dat is. Ik weet het niet. Misschien is dit het hoogtepunt. This is it. En kun je daar dan wat aan doen? Dat het vanaf morgen downhill is? Je gaat het wel proberen. Je gaat je vermogens inzetten. Maar ja, we weten allemaal, als je niet in de vrije wil gelooft, dan moet je het scenario accepteren dat je vermogens misschien niet toereikend zijn. Dat misschien niet genoeg is. Dat je morgen een bepaalde depressie gaat ontwikkelen, gaat je niet lukken om die te overmeesteren. Gaat niet lukken. Dat je morgen bepaalde dingen tegenkomt in je carrière, waardoor je niet kan doorgroeien. Het zat er gewoon niet in bij jou. Dit is je plateau. Beter wordt het niet. Je raakt er alleen maar bitter en gefrustreerd van. En ik denk dat als we heel eerlijk zijn, we allemaal wel iemand in ons leven kennen waarvoor dit waar is geweest. Waarvoor je kan zeggen, ja, het ging eigenlijk best aardig. Maar toen op een gegeven moment toen kwamen er een aantal problemen en ja, het leven verloor zijn glans. En het kreeg die glans niet meer terug. En ik kan hier niet zeggen dat er een garantie is dat dat niet gaat gebeuren. Dat zou oneerlijk zijn. Het zou ook kunnen dat je mazzel hebt. Het zou ook kunnen dat je nog lang niet bovenaan de heuvel staat. Dat je nog geweldige jaren tegemoet gaat. En dat je uiteindelijk gewoon een feest van een leven hebt. En dat je op je 93ste in uitstekende gezondheid op mysterieuze wijze in je slaap overlijdt. Het zou kunnen. Het is niet uitgesloten. Ja, maar dat is het gelukkige scenario. En we hebben ook allerlei pechscenario's. En dat is wat het leven is. Proberen te dealen met de kaarten die we nou eenmaal krijgen. Ja? Dat zei Schopenhauer. Die zei, ja, God geeft je de kaarten en de mensen spelen. Dat is wat leven is. Ja. En ik denk niet dat deze gedachte je alleen maar ongelukkig maakt. Het is niet een hele aantrekkelijke gedachte als je altijd de zekerheid wil hebben dat alles goed komt. Maar er zit ook wel troost in deze gedachte. Als ik een fout heb gemaakt en ik ben 's avonds aan het piekeren in mijn bedje, dan kan ik tegen mezelf zeggen, Jurriën, jij bent niet de ultieme regisseur van deze fout. Deze fout is jou ook overkomen. Het universum spande samen om deze fout te creëren. En natuurlijk ga je morgen je best doen. Je gaat altijd je best doen. Om die fout op te lossen. Misschien heb ik iets verkeerd gedaan in het opvoeden van mijn zoontje of mijn dochter. Misschien ben ik een beetje waardeloze man geweest ten opzichte van mijn vrouw de afgelopen week. Ik ga mijn best doen om het op te lossen. Ik ga mijn best doen. Maar ook morgen aan het einde van de dag is er de troost dat ik niet de ultieme regisseur ben. En als je die gedachte je helemaal eigen maakt, dan valt er ook iets van je schouders af. Dan is er een bepaalde gegevenheid van het leven en ook een bepaalde lotgenootschap tussen ons allemaal hier. Want we zitten allemaal gevangen in dit natuurwetenschappelijke gebeuren. We hebben allemaal maar te spelen met de kaarten die we hebben. En dat is een gedachte met een immense solidariteit als je erover nadenkt. En ook een heel vanzelfsprekende gevolgtrekking. Namelijk, als je iemand bent met een hoop mazzel, geef wat van die mazzel door aan iemand die pech heeft. Ja? Hele fundamentele gedachte. Ja, kijk jezelf aan in de spiegel en ga eens na, ben ik een mazzelaar of niet? Wat kan ik iemand anders eigenlijk geven? Ja? Want het leven is fundamenteel oneerlijk. De hele tijd. Die oneerlijkheid reproduceert zichzelf ook eindeloos. Je hoeft maar een schoolklas in te stappen en een dag mee te lopen en dan zie je dat al. Het is niet eerlijk verdeeld. En dat is waarom ik in mijn boek ook oproep. Tot een hernieuwde solidariteit vanuit die gedachte. En dan ga je bijvoorbeeld heel anders aankijken tegen economische ongelijkheid. Want je zegt eigenlijk het volgende. Je zegt eigenlijk van ja, in zichzelf... is het nooit goed dat één iemand in een gigantische villa woont en iemand anders in een heel klein, goor appartementje met water in de muren. Dat is nooit in zichzelf goed. Als je heilig gelooft in de vrije wil, dan kan je dat zeggen. En dan kan je zeggen van ja, misschien dat die persoon in het appartement gewoon hele slechte keuzes heeft gemaakt en dan verdien je ervoor om daarvoor te boeten in je vochtige appartementje. En misschien dat die geweldige miljonair gewoon geweldige keuzes heeft gemaakt. Nou, en dan vind ik het goed. Dan vind ik het in zichzelf goed dat de ene, je moet je eigen bootje stoppen. Dat de ene het dan zo goed heeft en de ander niet. Als je dat loslaat, die vrije wil, dan kun je dat niet meer zeggen. Dat argument is gewoon weg. Dat is verdampt. Ja? Het enige wat je dan nog kan bedenken is dat je zegt, oké, het is in zichzelf onrechtvaardig dat de ene veel rijker is dan de ander. Misschien is het toch op de ene of andere manier wat te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld, als we hele zware belastingen zouden heffen, dan zou de economie instorten en dan worden we allemaal arm. Misschien. En dat kun je dan onderzoeken. Ja, want dan heb je weer iets concreets gezegd over de wereld, in plaats van dat je een beetje over de vrije wil zit te fantaseren. En dan kunnen wetenschappers je daar ook weer bij helpen. Wetenschappers kunnen dan uitleggen van nou, de vermogensongelijkheid die wij nu bijvoorbeeld hebben in ons land, ja, dat is helemaal niet goed voor de samenleving. Dat is heel slecht. Het is helemaal niet in het algemene belang. dat er zoveel vermogensongelijkheid is. Daar moeten we gewoon wat aan doen. Dat die erfbelasting zo vreselijk laag is in ons land, moeten we gewoon wat aan doen. Er zijn wel geen goede economische reden om zo weinig erfbelasting te betalen. Hey, en het hele, weet je, de hele fictie over, ja, maar dan moet je 2 keer belasting betalen. Ja, wat een onzin, je bent dood. Dode mensen betalen geen belasting. Het gaat over degene die je erfenis ontvangt. Die moet belasting betalen. Ja? En dat is dus niet in zichzelf goed om dit maar in stand te houden. Een soort klassensamenleving met extreem vermogende mensen die dat vermogen netjes doorgeven aan hun kinderen. En verder verandert er niks. Er was laatst een fascinerend onderzoek. Het ging over vermogensmobiliteit. Ging dat over. En de vraag werd gesteld in dat onderzoek. Van, lukt het mensen nou, lukt het huishoudens die in het jaar 2000 weinig vermogen hadden. Lukt het die huishoudens nou om in het jaar 2020 in een heel andere groep te zitten. En veel rijker te zijn geworden. Ja, want in een samenleving waarin we allemaal vrij zijn en waarin er mogelijkheden zijn voor iedereen, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Het zou mogelijk moeten zijn dat sommige mensen opwaartse mobiliteit hebben en die worden een stuk rijker. En andere mensen die vallen er weer uit en dat schuifelt allemaal in en weer. Heel veel mobiliteit. Ik denk dat jullie al wel weten wat het antwoord is. Die mobiliteit, die is er bijna niet. Bijna niet. Ja, er waren wel een paar mensen die zijn nu ultra rijk. Nou, die waren dat in 2000 niet. Die waren in 2000 bijna ultra rijk. Dat wel. Ja, maar uiteindelijk is ongelooflijk weinig mobiliteit. En dat is omdat we vastzitten in het systeem dat we, ja, dat we hebben opgericht, opgebouwd. Ja, om de vermogende klasse aan de top te beschermen. En om ervoor te zorgen dat het niet eerlijk gedeeld kan worden. Ja, dus als je die vrije wil niet meer hebt als argument, dan is dat gewoon niet meer te verdedigen, dat systeem. En dan moet het veranderen. En we weten ook hoe we het kunnen veranderen. Ja, en hetzelfde geldt voor het straffen dat we aan het doen zijn. Ja, voor ons strafrecht, hoe we dat hebben ingericht. Want we weten inmiddels uit stapels wetenschappelijke dossiers dat we heel vaak harder straffen dan goed is voor de samenleving. Ja, we straffen zo hard in sommige gevallen, zeker dus bij die kortlopende detentie, daar worden we allemaal gewoon veel onveiliger van. We zijn alleen maar meer criminelen aan het creëren. En het enige argument dat dit hele bouwwerk nog overeind houdt, is het argument dat je zegt, ja, nee, inderdaad, je verdient het gewoon om hard te lijden. Wat een vreselijke keuzes. Maar als je dat argument niet meer hebt, en je moet het gaan hebben over andere dingen, namelijk, is dit een functionele straf die ons allemaal veiliger maakt? En dat ga je dan volgens meten? Dan kom je erachter, nee, dat is eigenlijk niet zo. Nou, zou het moeten veranderen. Ja, dus je ziet eigenlijk dat als je een soort van die angel van de vrije wil uit de samenleving trekt, ja, dan zie je dat er ineens veel betere en overtuigendere argumenten zijn om dingen te veranderen. En ik hoop dat het in zekere zin voortbestemd is, dat we dat dan gaan doen. Ja, dat is waarom ik hier sta. En tegelijkertijd, en dat is misschien goed iets om mij af te sluiten, maar raak die vrije wil nooit kwijt. Het maakt niet uit hoe vaak ik langskom om het allemaal uit te leggen. Dat heeft misschien ook met mij te maken. Maar we raken hem nooit kwijt. En waarom niet? Nou, omdat er een verschil is tussen naar de wereld kijken als een wetenschapper en naar de wereld kijken als iemand die een keuze moet maken. Want als ik 's ochtends wakker word in mijn bedje, Dan denk ik niet van, nou, ik ga nu afwachten en mijn neuronen gehoorzamen. Ik krijg nu gewoon mijn instructies door in mijn hoofd. Het gaat allemaal volgens natuurwetten. Dat is allemaal heel ingewikkeld. En dan krijg ik wel te horen hoe ik me moet gaan gedragen vandaag. Dus die idiote manier om na te denken over iemand die 's ochtends in zijn bed wakker wordt. Dat is niet zo. Je wordt 's ochtends wakker en dan ga je niet afwachten totdat je neuronen iets doen. Nee, dan ben je al aan het denken. En dan heb je keuzes te maken. En als je een keuze maakt, dan zal je altijd, al is het maar eventjes, je zal altijd het gevoel hebben, ik ben aan zet en de wereld wacht op mij. De wereld wacht op dat ik mijn keuze heb gemaakt. En als ik mijn keuze heb gemaakt, en ik kan links en ik kan rechts en ik kan door het midden, dan gaat het leven weer verder. En achteraf kun je dan weer terugdenken aan dat moment dat je 's ochtends wakker werd. En dan kun je zeggen van, oh ja, maar ja, toen was ik heel chagrijnig en hele stressvolle week gehad en nou ja, daarom heb ik toen die beslissing genomen. Ja, nou snap ik het, nou zie ik de verbanden. Maar in het moment zie je die heel vaak niet. In het moment ervaar je gewoon, ik heb een keuze te maken. En als het dus gaat over de vrije wil, als het gaat over ons allemaal, dan zie je dus dat die soort van die twee mensbeelden, die knallen op elkaar. En dat hebben ze altijd al gedaan door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Dat is ook de verklaring waarom er hele oorlogen zijn gevochten over religieuze discussies. Of mensen er wel of niet een vrije wil hebben. Dat botst, dat wrijft tegen elkaar aan. Want je ervaart dat je een vrije wil hebt en tegelijkertijd kun je jezelf bekijken door die wetenschappelijke bril en beseffen, hé, ik ben onderdeel van patronen. En die patronen die staan vast, die functioneren zich gewoon op een bepaalde manier. En dat zal dus ook altijd doorgaan. Ja, deze worsteling met de vrije wil, die gaat nooit weg, die gaat nooit over. Maar wat we ook weten, is dat er periodes zijn geweest in de menselijke geschiedenis, dat er meer geluisterd werd naar de wetenschapper. Dat we nieuwsgieriger waren naar bepaalde verbanden. Dat we durfden om onszelf en anderen confronterendere vragen te stellen. En dat er tijden zijn geweest waarin we dat allemaal niet deden. Waarin we geen interesse hadden in de voorgeschiedenis, geen interesse hadden in de feiten. En waarin de strategische belangen van het vertellen van een bepaald verhaal en van het misbruiken van het idee van de vrije wil hoogtij vierden. En ik denk dat we de afgelopen decennia een enorme opmars hebben gezien van dat vrije wil denken. In een samenleving die zegt heel wetenschappelijk ingericht te zijn. En ik hoop, door dit verhaal te vertellen en te delen, dat het uiteindelijk een beetje weer de andere kant op kan draaien. En dat die andere kant van onszelf weer aan bod komt. Die geïnteresseerde, nieuwsgierige persoon. Die persoon die beseft dat het leven is. Die persoon die echt beseft waarom hij een lotgenoot is van alle andere mensen. Dat is mijn hoop. Dankjewel.
Ja, dankjewel Jurriën voor jouw inspirerende betoog. Ik denk heel veel om over na te denken en eens even te laten bezinken in onze vrije keuzes om dat te doen. Dat kan zo meteen bij de borrel al gestart worden. We hebben alle mogelijkheid om met elkaar daarover in gesprek te gaan. En zeker Jurriën nog eens eventjes aan zijn mouw trekken van, joh, hoe zit dat nou precies? Of ik heb dat niet helemaal begrepen. Of ik ben het er helemaal niet mee eens, want nou ja, vul maar in. Alle ruimte daarvoor. De bloemen, Jurriën.
Ja.
Deze prachtige bos. Deze prachtige bos. Zijn voor jou. Die mag je straks meenemen naar huis. Volgende week hebben we de laatste preek van de leek. De vierde op een rij. Dan, wel een beetje in de lijn van vandaag, komt strafrechter Dennis Martens spreken. Ja, en die gaat het hebben over de strafmaat. Nou, daar is al het een en ander vanmiddag over gezegd. En hoe gaat dat dan in de praktijk ook in zijn werk? Hoe doet zo'n rechter dat? Wat laat hij wel of niet meewegen bij de vrije of minder vrije keuzes die iemand heeft gemaakt? Ook dan weer welkom hier om 16:00 of iets eerder in de Koepelkerk, zondagmiddag. En er zijn nog steeds kaarten, dus je kunt ook nog andere mensen uitnodigen om ook aan te sluiten. Voor nu, dank voor jullie komst en een goede reis, nou ja, loopstukje of fietsstukje naar huis. En tot volgende week.